onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van de lofzang van Maria en daarvan de eerste vijf versen. De lofzang van Maria, de eerste vijf versen.
Thank you.
Deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel uit het heilige evangelie van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk vanaf vers 21 tot en met het einde. Doch vooraf artikel 19 van de Nederlandse geloofsbelijdenis van de vereniging en het onderscheid der twee naturen van Christus in één persoon. Wij geloven dat door deze ontvangenis de persoon des zoons onafscheidelijk verenigd en samengevoegd is met de menselijke natuur, zodat er niet twee zonen gods, nog twee personen, maar twee naturen in één persoon verenigd, doch elke natuur haar onderscheidere eigenschappen behoudende. En gelijk dan de goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is, zonder begin der dagen of einde des levens vervullende hemel en aarde, alzo heeft de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is een schepsel gebleven, hebbende begin der dagen zijn en zijnde een eindige natuur en behoudende al hetgeen dat een waar lichaam toebehoort. En zowel hij haar door zijn verrijzenis onsterfelijkheid gegeven heeft, nochtans heeft hij de waarheid zijner menselijke natuur niet veranderd, terwijl onze zaligheid en verrijzenis mede hangen aan de waarheid zijns lichaams. Doch deze twee naturen zijn alzo tezamen verenigd in één persoon. Dat zij ook zelf door zijn dood niet gescheiden zijn geweest, zo was dan hetgeen hij stervende in de handen van zijn vader bevolen heeft, een ware menselijke geest die uit zijn lichaam scheidde, maar intussen bleef de goddelijke natuur altijd verenigd met de menselijke, ook zelfs toen hij in het graf lag. En de Godheid hield niet op in hem te zijn gelijk zij in hem was toen hij een klein kind was, hoewel zij zich voor een kleine tijd zo niet openbaarde. En hierom bekennen wij dat Hij waar God en waar mens is. Waar God om door zijn kracht de dood te overwinnen. En waar mens opdat Hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid zijns vlees. Tot zover het artikel. De schriftlezing heb ik u genoemd uit Lucas 2 vanaf vers 21. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heeren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uzelf ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser, en deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, en de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze te dierzelver uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte des feestdags en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En alle die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen en zijn moeder zeide tot hem: kind, waarom heb gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen: wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in de genade bij God en de mensen. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heere aangezit in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat kerstevangelie, dat mocht ons wel het dierbaarst zijn, want gij hebt uw zoon in Egypte, in Bethlehem, in een kribbe gelegd. opdat alle hoge ogen vernederd zouden worden, ook door hem. Gelijk die oude Simeon zegt, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël. O, wat zijn er al velen over Christus gevallen, over die kribbe te Bethlehem gevallen, gestruikeld. En de Joden tot op de huidige dag, want de Joden, Christus is een teken dat wedersproken zal worden door de Joden tot op de huidige dag. Ze willen hem niet aanvaarden en het deksel blijft op hun harten tot op de huidige dag. O, dat we maar mochten verstaan dat wij van de bekering der Joden niks weten. En zolang we zelf onbekeerd voortleven met allerlei godsdienst aan de hand, maar van deze geboren koning geen wetenschap hebben, zoals de herders in Efrata's velden en de wijzen uit het oosten hem geopenbaard wisten bij u vandaan. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. O, dat hebben de wijzen uit het oosten, de herders uit Efrata's velden, bevindelijk gekend. En als we bevinding willen horen, moeten we uw woord lezen, want al die toeleidingen, hier ligt de Christus der Schriften, de eeuwige Zoon van God, in een beestenstal, in een voederbak. En daar is, in die voederbak is ooit het beste brood gelegd. De Heer Jezus Christus, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die zal niet hongeren en dorsten in de eeuwigheid. Van nature zien we er niks in. Een natuurlijk godsdienstig mens ziet niks in de zaligmaker der wereld, totdat gij er plaats voor maakt. En dat zou een eeuwig wonder zijn, als er in ons leven plaats gemaakt wordt voor deze koning der Joden, voor deze Here der Heren, alle macht hebbende in hemel en op aarde. Dat was al zo toen hij uit de maagd Maria geboren is geworden. In de kribbe, daar lag de koning der koningen, de Here der Heren. O, uw koninkrijk is niet van deze wereld. Want de Joden hebben ook verwacht, toen hij plaatsnam op die ezel, richting Jeruzalem, hebben ze het uitgeroepen, Hosanna, Hosanna. En 3 weken later klonk het kruisen, kruisen. En tot op de dag van vandaag willen ze niet dat Christus koning over hen is. Dan is hij al vele duizenden miljoenen Joden tot een val geweest. En tot een teken dat door hen wedersproken werd en wordt. Heer, we mochten onszelf maar onderzoeken of we ons niet ergeren aan deze koning der Joden. De Heer zegt het, zalig zijt gij als gij aan mij niet geërgerd zal worden. Want hij gaat een weg, hij is een weg gegaan die niemand verkiest. Maar hij is die weg gegaan overeenkomstig de wil van zijn hemelse Vader. O, en dat is, als wij uw wil willen betrachten, dat is zijn voetstappen drukken. Dan gaan we een weg tegen alle rationele logica in. En daarom is er voor de zaligmaker der wereld en zijn volk geen plaats. O, daar zouden we verblijd over moeten zijn. Dat ze de zaligmaker der schriften hebben verworpen. Want gij zijt tot het uwe gekomen, maar de Joden hebben u niet aangenomen, maar verworpen, aan het kruis geslagen, vermoord. En door onze zonde hebben we daaraan meegewerkt. O, wat is toch van de mens geworden, beelddrager Gods, in het beeld Gods geschapen, in ware gerechtigheid, ware wijsheid en heiligheid. En we zijn er moed en vrijwillig uitgestapt, in de armen van de duivel gesprongen. Daartoe is deze zoon gekomen naar deze aarde, om gevleesde duivels zalig te maken, want gij zult zijn naam heten Jezus, dat is zaligmaker. Immanuel, dat is zijn ambtsnaam, Christus gezalfde, God met ons. O, wie dan roemt, die roemen in de Heere. Geef ons op deze avond naar de zin en mening des geestes uw woord te verstaan. Want dat is de hoogste bevinding. Vroeger werden er wel gezelschappen gehouden, misschien nog wel. Maar wat de mens allemaal daarvan ondervindt, ach, moet ondervonden worden door het geloof omhelst. Maar dat gaat over het voorwerpelijke woord wat de Heilige Geest in ons hart draagt. Doe een teken ons ten goede, opdat onze haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij ons troost en ons bevrijdt. Gedenk uw kerk wereldwijd de weduwe en de wezen, om Jezus willen aan. Ja, gemeente, dit is het tweede gedeelte van Lucas 2 en dat is het evangelie van Christus. Christus heeft zich aan alles onderworpen, ook aan de besnijdenis. Na 8 dagen moest een Joods jongetje besneden worden. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindje besnijden zou. Daar wil ik eens wat van zeggen, van die besnijdenis. In het Oude Testament was het bloedig. En dan moet je niet zeggen, ja, dat gold alleen voor de Joodse jongetjes, helemaal niet waar. Nee. Want alle vreemdelingen die zich tot de Joden hadden gevoegd, die jongetjes die daarin geboren werden, moesten ook besneden worden. Maar ja, dus dat is wel omdat de zaligheid uit de Joden is. En vanaf Abraham, door de belofte, is die tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Dus de verwerping van de Joden, van Christus, dat is, laat je zo zeggen, tot mijn geluk. Dat is de heidenen tot hun geluk. En wij zijn maar uit de heidenen. Ja. Nou, en daarom zegt Simeon ook in deze volgorde een licht tot verlichting der heidenen. En, nummer 2, tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dus eerst de volheid der heidenen moet ingaan vanwege de verwerping der Joden. Ja, om hen tot jaloersheid te verwekken. Wanneer zal dat gebeuren? Was op de rand van de hel verkeren. Eerder niet hoor. Nee, anders kan God zijn genade niet kwijt. Hij gaat er bij de Joden ook echt plaats voor maken. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus. Welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. Jezus, dat is zaligmaker. Hij is de zaligmaker der wereld, niet van alle mensen in de wereld. Hij is het licht der wereld. Ook niet voor alle mensen, want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Maar over u, uitverkoren Joden en heidenen, daar zal het licht op gaan. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. O geweldig evangelie, dat is aanbiddelijk. Dat blijft erover. Aanbidding, eer en dank, lofgezangen. Dus de wederdopers of de baptisten die de kinderdoop verwerpen, die verwerpen ook de besnijdenis. Die geloven ook niks van het Oude Testament. Als je dat niet ziet, ja, dan heb je wel ogen die niet verder zien als je neus lang is. Hè? Wat is er toch alles geesteloos geworden in onze dagen? Ze merken niks meer op. Ze kennen de schriften niet. De Heer Jezus zegt, deze zijn het die van mij getuigen. Nou, ik weet wel, toen de Heer in mijn leven kwam, toen wilde ik er alles van weten. En ik moet er nog mee beginnen, met die kennis. Want dat ga je echt te boven. Dan ga je verstand te boven. Verstand is zo'n slap gevalletje. Dat is niet te geloven. En met dat domme verstand zijn een hele bibliotheken boeken gevuld. Allemaal inhoudsloos. Maar dit boek der boeken, het woord is vlees geworden. Het woord was bij God en het woord was God. Waarom staat er niet is God? Hij is het van eeuwigheid. Hij is het van eeuwigheid en zal het tot eeuwigheid blijven. God is nooit begonnen God te worden. En ook Christus niet, naar zijn godheid is hij nooit begonnen God te worden. Want in de eeuwigheid had hij een vermaak met de mensenkinderen. Hij speelde in de schoot des vaders. Het begin der schepping Gods, het begin der herschepping Gods. Alle dingen zijn door hem gemaakt wat gemaakt is. Er is niks in deze wereld wat zelfstandig bestaat. Heb je daar wel eens over nagedacht? Je hoeft maar te bidden dat hij de koningen der aarde vreselijk is. En ze vallen om. Als poppetjes vallen ze om. Maria zingt ervan. We hebben er net van gezongen. Hij zal de hoge ogen vernederen. ja, tot de hel toe. En als de dagen hare reiniging, kan je lezen in Leviticus 12 vers 6 van die reinigingswet. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere zouden voorstellen. Gelijk in de wet is geschreven, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. Ja, om opgeofferd te worden, mens mag niet geofferd worden. Dan kun je nagaan hoe Abraham, hoe hij zichzelf heeft moeten overwinnen door het geloof toen hij het bevel kreeg om Isaac op de berg Moria te offeren. De mens mocht niet geofferd, er was van God vervloekt. En hoe Jefta, toen hij zijn dochter uit het huis zag huppelen en springen van vreugde, toen hij die strategische overwinning had behaald, toen scheurde hij zijn klederen, want hij had de Heer beloofd: alles wat me tegenkomt, als ik thuis kom, zal ik u offeren. Hij mocht zijn dochter niet offeren, nee. Maar dat betekende wel dat ze moest afgezonderd worden en dat ze maagd moest blijven. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelde. Dat hield ook zijn besnijdenis in, hè. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven, want niet iedereen die kon zo'n lam betalen, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En dan mocht het ook met duiven gedaan worden. En dan krijgen we een nieuwe pericoop en zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Nou, dat staat er ook heel bijzonder geschreven, want in Jeruzalem woonden vele mensen. Maar er was maar één mens, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig, Godvrezende. Dus daar staat heel bijzondere dingen van Simeon geschreven. Deze was rechtvaardig en Godvrezende, verwachtende vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. Dat betekent, de geest der profetie was op Simeon. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heren zou zien. Dat geldt voor ieder kind van God, in geestelijke zin. Je kan niet sterven als kind van God totdat je Christus gezien hebt door de ogen des geloofs. Zoals Paulus hem gezien hebt, als hij zegt, heb God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Toen zag hij hem door de ogen des geloofs, niet op weg naar Damascus. Toen de Heere zei, Saul, Saul, wat vervolg je mij? Toen werd hij verblind, toen zag hij het niet, hij hoorde wel die stem. Maar hij moest hem nog geopenbaard krijgen. En dat geschiedt altijd door woord en geest. Dan doet het woord, kijk, dat is de ware bevinding, hè? Ik heb veel bevindingsverhalen gehoord. Ja, nou, ik heb die gezelschappen verlaten met het zeggen, hier wordt Christus niet verheerlijkt, maar de bekeerde mens. En met een bekering die je eigenlijk in Gods woord niet vindt. Nee, want wat is nou eigenlijk bekering? We moeten ons waarachtig tot God bekeren. Bekering staat niet op zichzelf, een zelfstandig gebeuren. Nee, nee. We moeten tot God bekeerd worden, want we zijn van de eerste persoon van het goddelijke wezen afgevallen, in de armen van de duivel gesprongen, moeten vrijwillig. En we dragen het beeld van God niet meer. We waren beelddragers Gods, geschapen zijnde in zijn beeld, niet naar zijn beeld. In zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Zo staat het in de grondtaal. Engelse Bijbel heeft dat goed vertaald. In his image. Dat moet je nooit loslaten, want dat is wezenlijk anders. Naar, dan is het zeg maar een kopie. Nee, het was geen blauwdruk. We waren geen blauwdrukken. We waren beelddragers Gods. En werden bewogen door dat we als beelddragers Gods geschapen waren in zijn beeld. Ja, dat is Christus. In het Nieuwe Testament is Christus het beeld, het zelfstandige beeld, het goddelijke beeld. En dan wordt in de wedergeboorte het beeld Gods niet hersteld. Als hij niet, ja, luisteren, dat is niet aan de orde. Als hij dit niet verstaat, hoort en verstaat. Er staat niet hoort en begrijpt, er staat niet horen en luisteren. Nee, dat is allemaal rationeel, schuif dat maar aan de kant. Het beeld Gods wordt in ons niet hersteld in de uren van de wedergeboorte. Wij worden in het beeld Gods hersteld. Het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid, dat kan dus alleen in en door Christus. Dus er was een mens in Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en godvrezend, de verwachting, de vertroosting Israëls. Dus er waren toch wel mensen, Simeon, Anna, die de profetieën kenden, die de voorzegging van de Messias uit de profetieën ook geloofden. Ja, en Simeon wel heel bijzonder, want hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien eer hij de Christus des Heren zou zien. Ik heb al gezegd, dat geldt een ieder kind van God in geestelijke zin. Dit is niet zonder het geestelijke, maar hier gaat het live, van face to face, dat hij de Christus des Heren zou zien eer dat hij zou sterven. Ja, nou, dat is geschied. En hij kwam door de geest, er staat eigenlijk, hij kwam in de tempel door een openbaring. Zegt Paulus ook, ik ging op door een openbaring. Kijk, dat zijn die extraordinaire drijvingen des Heilige Geestes. Simpson kende dat ook. Ja, elk kind van God kent er wel iets van, laat ik het maar zo eens zeggen. En als je daar een vreemdeling van bent, ja, dan is de Heilige Geest niet op je. En hij kwam door de geest in de tempel en als de ouders het kindeke Jezus inbrachten, Jozef en Maria, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, te laten besnijden, daar heb Christus zijn eigen ook aan onderworpen. Ja, u zegt, als kind kon hij dat niet tegenhouden. Oh ja, ik weet wel dat je een afgodsbeeld erop nahoudt van een kindeke Jezus. Dat is wel almachtig God. Jozef en Maria die zijn niet naar Egypte afgereisd. Op eigen beweging, het werd hem door de engel bevolen. Maar ze reisden met de Heer Jezus mee. Ik kom langs ook nog gezegd. Als hij dat geloof niet hebt, dan weet je helemaal niks. Dan weet je helemaal niks. Want het wordt ook heel dat kerstgebeuren wordt door de wereld en de kerken romantisch gemaakt. Nou, er is helemaal niks romantisch aan. Nou, en dan zie je die lampjes branden. Ik kwam vroeger wel met mijn vader bij die Romeinse mensen. En die waren er nog wel. En er waren sommigen nog godvrezend ook. En dan hadden ze een stalletje. Ik hoorde het die van de Sluis nog zeggen. Die evangeliseerde vaak in Limburg. Hij zegt, dan kom ik bij die Romeinse mensen met al die brandende stalletjes. Hij zegt, maar daar zeg ik niks over. Daar moet je niet mee beginnen. Als je naar Afrika gaat en je ziet die halfnaakte mensen onder de himba's. Daar moet je niet mee beginnen. Je moest de gerechtigheid van Christus spreken. Die mantel der gerechtigheid. Dat is het beste kleed hoor. En dan komt dat andere allemaal vanzelf, als tenminste de waarachtige bekering plaatsvindt. En zo nam hij hetzelfde in de armen, Simeon. Hetzelfde staat met een hoofdletter, dat is het kindertje. En hij loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Ik denk dat dat Isaac op zijn sterfbed ook wel uitgeroepen heeft toen Jacob na zoveel jaren weer terugkeerde naar zijn ouderlijke woning. Rebecca was al gestorven. En toen had Isaac het wel gezongen. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want in Jacob lag zijn zaligheid. Precies hetzelfde hoor. Niet precies hetzelfde naar de persoon. Nee, maar geestelijk. Hè? Want in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Zaad met een hoofdletter. Dus dat is in feite dezelfde zaak. Want mijn ogen hebben uw zaligheid, niet mijn zaligheid, uw zaligheid. Dat zei Jacob ook op zijn sterfbed. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Ken je dat, mensen? Ken je dat nou? Is dat nou je bevinding? Dat is de ware bevinding. Dat is nou echt de waarachtige ware bevinding. Als wij Christus kennen als uw zaligheid. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ik hoorde eens een begrafenisspreek. Van een ouderling in Doorspraak. Hij zegt, ja, Simeon en Anna stonden nog voor de zaak. Ik wist die terminologie, wist ik van haven tot God. Ik zeg, hoe weet je dat je voor de zaak staat? Dat is allemaal van horen zeggen, man. Ik zeg, je hebt ook Simeon zitten belasteren met je voor de zaak staan. Simeon was een oude geoefende knecht van God. En Anna was een oude geoefende weduwe, een profetes, staat er notabene. En die zouden voor de zaak gestaan. Met de zaak bedoelden ze Rechtvaardiging in de vier schaar der conscientie. Ik zeg, het begint met de zaak. Als je dat bedoelt, dan begint het daar de wedergeboorte. En jullie hebben er allemaal een wedergeboorteleer van gemaakt. Er is wel een wedergeboortegeleer. Maar daarin staat de rechtvaardigverklaring centraal. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Daar begint de wedergeboorte mee. Er staat niet, God is een God die de wedergeborenen rechtvaardigt. Staat er toch allemaal niet. Oh, wat is dat toch allemaal afgeweken? Wat is dat toch allemaal? Dus die twee mensen, dat wordt dan op een begrafenis gepreekt. Ik vond het zeer brutaal. Ik heb hem ook gelijk aangesproken. Ja, ik zeg, de mensen hebben je een beetje leugens op de mouw gespeld. Met je Simeon stond voor de zaak. Ik zeg, dat zeg je omdat je er zelf voor staat. En als je er zelf voor staat, dan weet je niet eens waar je voor staat. Want je kent die zaak niet. Als je ervoor staat, ken je het niet. Nou, geef je zelf uit dat je niet wedergeboren bent. Nou, en dan komen de adderen tevoorschijn. Hoor. Dat zal ik je wel vertellen. Want als je al die heilige huisjes afbreekt, bij God vandaan. Hoor. Dat deed Johannes de Doper ook. Hij was geroepen om, maak in de wildernis een baan voor onze God. Al die grote stenen wegrollen. En al die heilige huisjes bij die fariseeën in brand steken. Nou, ze zouden hem vermoord hebben als de Heer het niet had verroet. En weet je wat ze zeiden toen ze weer terugkeerden? Ze hadden hem even gehoord. Hij hebt de duivel. Dat haalt de Heer Jezus aan. Hè? Johannes is tot u gekomen en gij zegt, hij hebt de duivel. Dat was ook grote godslastering. En ze hebben het ook van Christus gezegd, dat was de zonde tegen de Heilige Geest. Dus over die Joden hoef je echt niet positief te denken. Nee, nee, nee. De zaligheid is uit de Joden. En de discipelen waren geboden om eerst te preken tot de schapen van het verloren huis Israëls. Ja, God is getrouwd, de bron van alle goed, maar die Joden... En wij ook niet, nee. Maar wij zijn maar uit de heidenen. Ze verwerpen Christus nog tot op de dag van vandaag. En dat is een grote schande. Daar kan ik geen enkele positieve gedachte van denken. Nee. Want ze verwerpen het hele Nieuwe Testament. En ze geloven ook niks van het Oude Testament. Want je kan niet in God geloven zonder Christus. Dat is niet mogelijk. Nou, die gewoontes waren er wel, want Jozef en Maria waren ook tot Jeruzalem gekomen om het Pascha daar te vieren, naar de gewoonte der Joden. Allemaal uitwendige godsdienst. Niet voor Jozef en Maria, want dat waren kinderen gods. En Zacharia en Elisabeth zullen er ook al bij geweest zijn. Er waren onder de Joden nogal enkele kinderen gods. Jazeker, dat had je in het Oude Testament ook. Ja, in het merendeel had God geen welgevallen, tot op de huidige dag, tot op de huidige dag. Christus heeft alleen zijn bloed gestort voor de uitverkoren Joden en de uitverkoren heidenen, voor geen mens meer. Nee, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Hier heb je het weer, al de volken, dat is de uitverkoren heidenen en de uitverkoren Joden. Ja. Niet alle mensen op deze wereld, nee, nee. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht, oh dat zijn zulke heerlijke teksten, een licht tot verlichting der heidenen. Als de Heer in je leven komt, dan gaat hij je verlichten, omdat we in de duisternis leven, omdat we liggen op het vlakke des velds, vertreden in ons geboortebloed. Het is alles Egyptische duisternis. Maar als de zonne der gerechtigheid, want dat is dat licht, als de zonne der gerechtigheid gaat schijnen in onze duistere harten, in het graf van Adam, dan staat die zon daar op uit zijn zondegraf. Ja. En dan wordt die zalig gesproken, want de doden zullen horen de stem des zoons van God. Is dit voor je niet de ware bevinding? Zoek je nog wat anders? Zoek je nog een beetje omleidingen, omwegen? Toeleidende weg en al die prietpraat. Dat is niet de ware bevinding. Nee. En weet je wat de ware bevinding is? Ellende. Ja, dat hoort nog niet tot de zaligmakende bevinding. Maar dat hebben ze er allemaal ingekaderd. De ellende kennis ingekaderd in de wedergeboorte. En toen is er een mega dwaling over de kerken gekomen. Toen dat geïntroduceerd werd. Nee, het stuk der ellende is nog geen verlossing. Je moet toch verlost worden? Indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt. Daar heb je het. Verlossing. Zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Die drie stukken. Hè? Waar kent u de ellende? Uit de wet gods. Daar is de catechismus wel heel zuiver in. Hoor. Ik had eerst zondag 1 van de Heidelberger Catechismus u voor willen lezen. Wat is onze enige troost? Beide in leven en sterven. Hier, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dan ga je op echt dat geestelijke gezicht krijg je dan op Christus. Zoals Johannes de Doper het uitgesproken heeft. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dan krijg je, dan kijk je zalig aan Christus. Ja. En dan heb je eerst geleerd dat je verloren ligt voor God. En dat je geen mogelijkheid hebt om uit die val op te staan. Nee. Nee. Een mens is dood in zonde en misdaad. En als hij dat nooit tot een last is geweest, tot een ondraaglijke last. Het werd Paulus een ondraaglijke last als hij zegt, toen het gebod kwam is de zonde wederlevend geworden en ik ben gestorven. Die last, hoeveel zonde moet je hebben? Hoe groot mijn zonde en ellende zijn? Dat is zo groot dat ik onder die zondelast bezwijk. Als ik van tegenspoed bezwijken moet, ja, dan schenkt de God het leven, want achter de dood ligt het leven. Christus wordt geopenbaard. Een licht tot verlichting der heidenen. Anders bevind je je toch op de rand van de hel. Anders ben je geen heiden voor God geworden. Die moet je eigenlijk leren kennen als een heiden voor God. Dat is een vijand voor God. Een licht tot verlichting der heidenen. Want van de uitverkiezing heb je geen mens verstand. Nou, je kunt wel zeggen, ja, de Arminianen leren dat je je geloof kan verliezen. Ja, maar ben je zelf van God geleerd? Want als hij nou eens losgelaten wordt in de woestijn, of op de Noordpool, op Nova Zembla wordt gezet, leef je dan nog uit Christus? De Heer zal het er wel, als je een kind van God bent, dat je uit het woord leeft. Dus daar hoef je niet over in de war te zitten. Maar dat moet je je eigen altijd maar afvragen, want het wordt altijd geleerd in de beproeving of het wel waar is. Of een mens dan achterover valt van de vijandschap, net zoals de Joden. Toen God ging spreken tot Mozes met donder en bliksem en ze vielen allemaal achterover zeggende tot Mozes, spreek gij tot God voor ons. En dat heb Christus weggenomen, die toren van God. Want als het licht gaat schijnen tot verlichting, en dat neemt hij nooit meer weg. Als je eenmaal door die zonne der gerechtigheid beschenen bent, dan ben je ook een ster. Ik heb vanmorgen gezegd, die engelen kan je vergelijken met sterren. In geestelijke zin is dat ook zo. Maar een kind van God, elk kind van God is een ster. En die sterren verschillen onderling. Leert Paulus in de Korinthebrief. Het ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Maar het zijn sterren. Grote of kleine sterren. Ze weerkaatsen allemaal het licht van de zonne der gerechtigheid. En die engelen, dat zijn hemelingen, denk er goed over, geschapen weliswaar, maar het zijn hemelingen, die worden ten volle bestraald door de zonne der gerechtigheid. Want ze staan voor Gods troon om zijn wil te doen, om de zeven geesten Gods en ook de engelen. We hebben het vanmorgen gezien dat een hele engelenschaar, het zijn er miljoenen geweest, daar kun je wel op rekenen, die gezongen hebben, ere zij God in de hoogste hemelen. Dus toen kwam de hemel op aarde. Alleen voor die herders hoor. Dat heeft niemand anders gehoord. De Heere heeft zich geopenbaard aan die herders. Aan het verachten, aan het onedelen, hetgeen niets is. Toen ging de hemel voor hen open. Toen die verkondiging had plaatsgevonden. Want Gabriel was naar de aarde afgedaald om het die herders te verkondigen. Zo moet je het echt verstaan hoor. Net zoals Maria de moeder des Heren die engelverschijning krijgt. Met de verkondiging dat zij de moeder des Heren zou zijn en dat zij de Zoon God zou baren. In het vlees. Ja, Maria zeer bevreesd zijnde. En ze verviel niet tot ongeloof. Uw dienstmaagd, mij geschieden naar wat gij gezegd hebt. Oh, ja, die afgoderij die daarmee bedreven wordt, dat is echt ontzettend. Als je maar blijft in dat geloofsgetuigenis van Simeon, van Anna en van al die bijbelheiligen. En als het tot afgoderij komt, nou, dan maakt de profeet Elia er een spotprent van. Van afgoderij moet je ook een spotprent maken. Ja, om het ware karakter van die spotboeverij aan te tonen en te exposen. Dat heb ik gedaan met al die vlaggerij voor Israël. Dat is allemaal de reinste afgoderij en grove afgoderij. Want je maakt reclame voor het genocidale Israël-regime. En ik blijf het zeggen, ik blijf het echt zeggen, want... O mensen, ze hebben in onze dagen, ze lopen met alle winden mee, ze waaien met alle winden mee, tot en met dominees toe. Maar waar is het nou gebeurd? Kan je de dag aanwijzen, een licht tot verlichting der heiden? Kan je dat nou uit je eigen leven, kan je daar getuigenis van geven? Dat moet toch kunnen, zegt Petrus, zegt dat je rekenschap moet kunnen geven van de hoop die in je is. Als het je wordt gevraagd, niet door de duivel hoor, nee. Nee, daar hoef je kent de duivel wel antwoorden, maar dan niet op zijn bevel. Luther gooide de inkpot naar zijn kop. Zo moet je de duivel beantwoorden, wederstaat de duivel en in zal van u zieden. Want de duivel die wil altijd vrome vragen stellen om de godslastering te bewerken. Mensen zijn niet op berekend hoor. Je kent de duivel in eigen kracht niet bestrijden. En dan moet je bestraald worden door die zonne der gerechtigheid, een licht tot verlichting der heidenen. Maak u op, wordt verlicht. We hebben er pas over gepreekt. Die zonne der gerechtigheid, die schijnt. Die hoeft niet te gaan schijnen, die schijnt. Want uw licht komt, hier is die gekomen. Een licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dus die bekering der Joden, dat wordt echt wel waar. Maar je moet niet de onbekeerde Joden gaan verheerlijken, want dan ben je een afgodendienaar. Dan word je door de duivel aangedreven. Dat zal ik je echt verkondigen hoor, want... Dat wil de Heer niet hebben. Nee, nee, nee. En dan gaat het meestal nog over valse Joden. Want die zijn er veel meer als echte Joden. En Simeon zegende het lieden en zeide tot Maria zijn moeder. Zie, daar hebben ze het ook nooit over. Die Joden afgodendienaren. Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Tot een val. Dat is verordineerd van God. Dat hij, want hij is niet gekomen om vrede op de aarde te brengen. Daar hebben die engelen wel van gezongen. Maar vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. Niet algemene verzoening. Nee, nee. De Heere had in het merendeel geen welgevallen. En dan ging het over de Joden die door de Rode Zee zijn geleid. Toen ze uit Egypte zijn verlost, uit het diensthuis der zonde zijn verlost. Maar in het merendeel... had hij toch geen welgevallen, want ze zijn al in de woestijn gestorven. Die uit Egypteland zijn verlost geworden. Door ongeloof. Deze wordt gezet tot een val. En dat moet je goed verstaan, want dan erger je eigen, met name aan het kruis van Christus. Je kent dat kind in de kribbe, kun je nog allemaal romantisch inkleden. Maar het kruis niet. Nee, daar ergert een godsdienstig mens zich dood aan. Aan het kruis... van onze Heer Jezus Christus. En als hij het tot een opstanding is gezet, dan krijg ik daar behagen in. Behagen in het kruis dragen, behagen in zwakheden, behagen in God. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan krijg je het kruis opgelegd, net zoals Simon van Cyrene letterlijk het kruis kreeg opgelegd. Maar dat was tot zijn zaligheid. Gods volk reist onder het kruis naar huis. Dus dan is Christus hier gezet tot een opstanding. En dan mag je de opstandingskracht van Christus ook ervaren. Wordt ook ervaren. En gelooft. Zoals Paulus het zegt, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Want de Heer had van eeuwigheid besloten... dat Christus, Saulus van Tarse, tot een opstanding zou zijn. Niet tot een val, dat leek er aanvankelijk wel op. Want hij stond er ook bij toen Stefanus doodgestenigd werd. Hij moest op de klederen passen. En ze hebben hun klederen afgegooid en ze hebben zich in het zweet gewerkt... om Stefanus, die getrouwe getuige, dood te stenigen. Dat gebeurt nou ook. Dat gebeurt in onze dagen ook. Fysiek of geestelijk. Dat gebeurt op allerlei manieren... De vrome godsdienst zit nooit stil en ze hebben verbond gemaakt, net als de fariseeën, dat ze niet zouden eten en drinken totdat Paulus vermoord was. We zijn die dingen helemaal kwijt in onze dagen. Nou, die Renwick en zijn geloofsbroeders, die hebben dat in Schotland wel heel letterlijk ondervonden. Ja, de Schotse geloofshelden. Nou, daar weet Reveland helemaal niks van. En dan zeggen ze ook nog brutaal, ja, we kunnen veel leren van John Knox. Het zijn gewoon loze uitspraken, want ze leren er helemaal niks van. Ze ergeren zich eraan. Dat John Knox voor koningin Maria stond en dat hij ze face-to-face de wacht bij God vandaan aanzei. Mensen, dat zijn we toch. Nou hebben ze politieke partijen opgericht. Ik zei dit vertellen, John Knox had ze in de Noordzee getrapt, al die politieke partijen. Want het waren theocratische mensen, theocratische getuigen van Christus. En Simeon zegende Helene en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. En tot een teken, dat is een doelwit, zeggen de kanttekenaren, waarnaar elk een mikt en schiet. Christus is een target voor het vlees. Het vlees is er altijd op uit om Christus te vernederen, om zijn leer in discrediet te brengen, om God te onteren, om Christus van zijn kroonrechten te beroven. Daar is het vlees, het vrome vlees, daar is het refeldom op uit, op allerlei manieren. Want ze willen niet dat hij koning over hen is. Kort ook niet. Hij wil niet dat Christus koning over hem is, want dan ga je niet de leugen propaganderen. Nou, dan ben je toch wel in een vreselijk duivels oordeel gevallen. Ik kan ook zeggen, een oordeel gods. Dat is een oordeel gods. Dat heeft de Heer ook van eeuwigheid besloten, niet gewerkt, want God is geen auteur van de zonde. Maar dat je zo basters hoogmoedig bent, de dominee, en dan zal God je vernederen tot de hel toe. Als hij het dan leert, als hij eigenlijk dan bekeert, want anders dan val je erin en dan kom je er nooit meer uit. Een teken dat wedersproken zal worden, nou dat doen de Joden tot op de huidige dag, ze ergeren zich dood aan Christus. Denk erover dat de Jodenkinderen een feest vieren, hoor. Zuipen, drinken, hoereren, pedofileren, homofileren. Je kan het allemaal in Israël vinden, niet om met de vinger te wijzen. Nou. Maar in Israël worden er geen zonden bestraft. Nee, je gaat als pedofiel niet de gevangenis in. We kennen allemaal. Pedofielencentrum. En ze hebben kinderen die kanker krijgen van de tegoede beroofd. Dat is ook weer zo'n schandaal. Je moet het maar waarnemen. Israël en Nederland zijn de ergste in die onnatuurlijke zonde. De ergste. Dus als je daar nog positief over de Joden wil denken, dan sta je niet recht voor God. Dan zou Paulus zeggen, gij wandelt niet recht naar het evangelie, nog geen eens naar de wet. Laat staan naar het evangelie. Want al die mensverheerlijking is bij God vervloekt, hoor. Dat is echt bij God vervloekt. Die onbekeerde Joden zijn net met de hele wereld voor God verdoemelijk als de onbekeerde heiden. Weg met die afgoderij. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan. Een zwaard, dat is een bittere smarte, voornamelijk over het lijden en sterven van uw geliefde zoon. Daar heeft Maria van gezongen. Mijn ziel maakt groot en heren. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Dat is de ware bevinding. Dus als je nou bevinding wil horen, dat komt van het Bijbelblad, laat ik het heel goedkoop zeggen. En dat past de Heilige Geest toe. Dat is de ware bevinding. Nog een keer zoals Simeon het zegt, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Als het je nou gevraagd wordt, wanneer was nou de dag? Vertel daar eens wat van, dat je de zaligheid gezien hebt in geestelijke zin. En dat jij hebt zalig gekeken door de ogen des geloofs aan de zaligmaker. Al Gods volk kent die dag. De uren van de wedergeboorte. Je hoeft niet precies de datum te weten. Nee, daar gaat het niet om. Maar één ding weet ik. Dat ik blind was en zie. En dat moet je niet één op één leggen met de wedergeboorte. Want die man die ziende werd, lichamelijk ziende werd, was nog niet wedergeboren. Maar in geestelijke zin kan het waar zijn. Eén ding weet ik. Dat ik blind was en nu zie omdat ik het licht der wereld heb gezien. Omdat het licht der wereld mij heeft beschenen. Zoals de bruid uit het Hooglied zegt, ik ben zwart omdat de zon mij beschenen heeft. Ja, dan komt er steeds meer zwartheid openbaar. Eerst door de kennis der wet. Daar word je door die bediening des doods in de stof des doods gelegd. En Christus, als het einde der wet, haalt zijn volk uit die dood. Daar is hij voor gekomen. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Liggende in de dood. Daar kan geen mens uit opstaan. En dat komt ook elke dag openbaar. er komt in elk mensenleven openbaar dat je leeft in de val. Kortie leeft in de leugen. Ja, ik zeg het maar, ik noem hem maar man en paard, want dat moet in onze dagen gezegd worden. Want die predicaties in onze dagen, daar gaat helemaal nergens over. Ze kunnen nog ineens Gods woord in de tijd vertalen. Kunnen ze nog ineens. Maar alles wat er toen is gebeurd, niet wat het borgwerk van Christus aangaat, maar wat de vijandschap, wat Simeon hier zegt, deze wordt gezet tot een val, dat is nog steeds zo hoor. En tot een opstanding, dat gebeurt ook nog steeds. Want de ure komt en is nu. Dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat betekent dat de Heere altijd bezig is om mensen te bekeren. Altijd. Dus daar hoef je niet aan te twijfelen. Want de uitspraak God werkt niet meer. Dat is eigenlijk omgekeerd remonstrantisme. God werkt altijd. En zoals Christus het zegt, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders. Want mijn vader werkt altijd. En ik ook, zegt hij. Want ik en de vader zijn één. En het teken dat wedersproken zal worden, dus al gaat het nou over de leer van Christus, zitten ze altijd af te dingen. En al gaat het over het reformatoriseren van onnatuurlijke zonde, dan wordt alles vacuüm verpakt en gecelibateerd. En je gaat ermee naar de verdoemenis, want daaruit blijkt dat je niet wedergeboren bent. Zelfs die dwaze maagden hadden nooit dat homorapport en die Nashville-verklaring, die sodomitische Nashville-verklaring, ondertekend. Never, nooit niet. Want het waren maagden. Denk er goed aan wat Gods woord leert. Het koninkrijk der hemelen zal zijn gelijk 10 maagden. De helft bekeerd en de helft onbekeerd. Nou, dat zal nog eens een wonder zijn. Een klein kuddeke, daar spreekt Gods woord over. Vrees niet, gij klein kuddeke, het is uw vaders welbehagen dit koninkrijk u te geven. Ja, en dan ben je ook zwanger van de zaken Gods. Maar tegelijkertijd gaat er een zwaar door je ziel, vanwege dat Gods naam zo verkracht wordt, ook in de kerken, met democratische kerkpolitiek. Denk erom dat je daar de toren van God mee op je hals haalt. De Heere wil theocratie. Wat de politiek is, dat interesseert God niet. Democratie is niet geschapen. Nee, God is een theocratisch wezen en hij wil ook dat hij theocratisch gediend wordt. Dat is het geloof. Het geloof is ook theocratisch. En ze hebben er nou, daar hebben ze democratisch van gemaakt. Want een theocratisch geloof, dat is het ware geloof. Dat omhelst alleen de ware godsdienstvrijheid. En een democratisch geloof, het is een vals geloof. Dat leert de algemene, algehele godsdienstvrijheid. Zoals de SGP dat doet. En daar stem je op. Alle dominees stemmen erop. Die onderschrijven dat. En die zijn bij God niet bekend. Want dat doet het ware geloof nooit. Noem ik maar één ding op. Hè. Nou, wat ze er in onze dagen van maken, dat is gewoon de reinste godslastering. En daar gaat de Heer mee afrekenen. Poetin krijgt overal de schuld. En nou gaat de Heer de medaille omdraaien. Dat zal God doen. En ze zullen dan nog de hand van God daar niet in opmerken. Dat zou je pas doen als je in de hel legt. Had ik maar. Want denk erover, dan word je eerlijk gemaakt. In de hel zijn allemaal alleen maar eerlijke mensen. Daar wordt niet meer gelogen in die zin. Nee, dan word je doorsidderd van de eeuwige vlammen. Maar dan is het te laat, dan is het voor eeuwig te laat. Een zwaard zal door uw ziel gaan, opdat ook de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. Dat is hun geloof en ongeloof. Hè, want er staat de gedachte, dat kan beide zijn. Zal voor de dag gebracht worden. Het wordt openbaar. Wat een mens is, wordt openbaar. God maakt het openbaar. Hij laat het van de daken prediken. Want zelfkennis, de Heere gebruikt er ook de prediking voor, opdat je in je naaktheid voor God komt te staan. Dan moeten die vijgenbladeren van eigen gerechtigheid af. En dan komen we te staan voor God zoals we in het paradijs geworden zijn. Gevallen Adamieten. Gevallen Adamieten. En die zijn rechteloos, goddeloos. En die hebben maar één recht, de eeuwige rampzaligheid. Ja, dat hebben we nou veroorzaakt door onze val. De toren van God op onze halzen geladen. Heel de wereld voor God verdoemelijk. En daarom is het een eeuwig wonder een aanbiddelijk wonder als de Heere een mens bekeert. De ware prediking preekt de mensen niet in het recht, maar in der onrecht. God op het hoogst verheerlijk en de mens op het diepst vernederd. Zitten er hier nog van die ellendige zielen, wie er aller hoop is vergaan? Heb jij geleerd kennen als een dode hond voor God, die maar één recht hebt, de welverdiende straf? Bekeringsverhalen, laat dat maar leuk. De moordenaar een kruis, daar kun je nou een ware bekering lezen. En dan ga je je eigen veroordelen. Dan ga je je straf billijken. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren, al van het uur van mijn ontvangenis af. Mensen willen altijd evangelie horen. Oh ja, evangelie naar de mens en de breuk op het licht genezen. Dat doet de Heer toch niet. Nee, doet de Heer toch niet. Als die het oog op je hebt geslagen, het kan lang en kort duren. En als je maar blijft vasthouden aan die rand, de Heer zegt, laat los en u zal losgelaten worden. Je moet toch een keer vrijvallen in het vrije welbehagen des Heren. Anders is zalig worden niet mogelijk. Nee. Daarom heet het ook vrije genade. En toen die moordenaar boog onder het recht Gods, toen viel genade vrij. De Heere gaat zijn eigen genade verheerlijken. De Heere gaat zijn eigen werk verheerlijken. En dat zwaard dat door Maria's ziel zal gaan, dat gaat ook door het hart van elk kind van God vanwege de afval. Nou, in onze dagen, die is kerkbreed, die afval. Die, vooral in het Westen. Vooral in het Westen. Want het christendom, alles kennen mag. Alles kennen mee door. Dat noemen ze tegenwoordig christendom. Dat is gewoon heidendom geworden. Als ik vroegere foto's zie, nog voor de Tweede Wereldoorlog. En we zijn zelf ook vaak in Engeland geweest. En in die dagen liepen bijna alle vrouwen nog in rokken. De zware Afrikaanse landen mochten vrouwen niet in broeken verschijnen. En als het vliegtuig landde, je in een broek, kon je gelijk terug. Zelfs in Japan, alle vrouwen liepen in rokken. En ze doen net of dat dan wat nieuwe normaal is, ook binnen het reformdom. En dan gaat die Klaassen, Jan Klaassen, Klaas Vaak, de sekspredikant, die gaat dan vertellen, ja, ik ken twee godvrezende vrouwen en die zitten altijd zonder hoed tijdens de dienst. Waar haal je dat vandaan? Wat voor toetssteen gebruik je daarvoor? Dat zijn geen godvrezende vrouwen. Dat zijn heidenen. Kinderen des duivels. Ja, ik moet het zo preken, mensen, want wat er tegenwoordig voor gehouden wordt, dat is het niet. Ze kunnen nog geen eens tippen. Ik heb het wel tegen die Pieters gezegd. Ik zeg, jij preekt een bekering en dan kan je nog geen eens tippen aan de wandel van de dwaze maagd. Ik zeg, zover kom je nog geen eens. Dat is toch een schandaal. Je zit de mensen maar te beliegen en te bedriegen. En wat er in de wereld gebeurt, ik weet het niet. Nog zo stom als een ezel ook. En ze schamen zich nog niet. Nou, dat is wel een schandaal, hoor. Dat moet aangepakt worden. Als een schandaal. Dus als kort voor die Zelensky loopt te vlagen, dan ben jij een internationaal schandaal. Maar zo willen ze zich niet kennen voor God. Ze gaan ermee het graf in. Want de Heer heeft het oordeel erop gelegd. Er is helemaal geen verwachting meer. Van geen enkele beweging. Van geen enkele kerk. Van geen enkele dominee. Nee, zie het Lam Gods. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. En deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. Anna, ze was een profetes, dus dat betekent dat ze ook bij God vandaan kon spreken. Ja, u zegt dat is een vrouw toch niet gegeven? In het Oude Testament lees je die uitzonderingen in het Nieuwe Testament niet meer. Er wordt wel gesproken van diakonessen, maar dat waren geen diaken, hoor. Nee. Nee, die zorgden voor de reizende evangelisten om hen een herberg te zijn. Dat waren de diakonessen. Maar je leest niet meer van profetessen. Hier, Anna, je zou zeggen, dit is het Nieuwe Testament. Ja, een profetes, maar ze was het al in het Oude Testament, want ze was al 84 jaar. Dus dat was ze geworden nog in de Oud-Testamentische tijd. Hier gaat het over de overgang van het Oude Testament in het Nieuwe Testament. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaar, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. Ik denk ook dat die dochter van Jefta, ze was bestemd voor des Heren dienst. Het was niet zo dat ze maar niet een man mocht trouwen, alleen dat en eenzaam in haar huis. Nee, ze was bestemd voor de dienst des Heren, want dat had Jefta gezegd. Alles wat uit mijn huis, wat ik tegemoet komt, dan zal ik de Heren offeren. Dus zij was wel degelijk, net als Samuel van Hanna, voor de Heren, voor de dienst des Heren bestemd, afgezonderd. Ook hier Hanna, ze week niet uit de tempel. Dat was haar verblijf. Met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En zij behoorde onder degene die de verlossing in Jeruzalem verwachtte. En de verlossing, namelijk de beloofde Messias. Daar waren ze van in verwachting. En deze te diezelfde uren daarbij komende, toen de Heer Jezus besneden werd, toen Simeon die kostelijke geloofsbelijdenis heeft uitgesproken. En ze hebben het ook gehoord wat Simeon tot Maria heeft gezegd. Al die dingen, een licht tot verrichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Daar hebben wel Joden al in gedeeld. Je moet nou niet denken dat alle Joden onbekeerd zijn. Ook in onze dagen zijn er nog wel bekeerde Joden. Dat denk ik niet aan christenen voor Israël. Want dat is ook zo'n Donald Duck beweging. Daar geef ik geen cent voor. Dat is allemaal afgoderij. Een schriftverkrachtende beweging is dat ook. Ja, zegt Kort, die man is overal tegen de SGP. Ja, daar ben ik ook fel op tegen. Want dat is een beweging op de brede weg des verderfs. En als je ervoor bent, wandel je op de brede weg des verderfs. Dus dat is heel eenvoudig. Kort, ben je anti-homo, dan leef je op de brede weg des verderfs. Dan leef je in de zonde. Niks anders. Dan was je op 80 keer oud gereformeerd. Nou, daar geef ik ook geen cent. Daar geeft God ook geen cent voor. Hoor. Nee. Hier al, Anna was gekocht met het bloed van Christus. Want ze was ook net als Simeon rechtvaardig en Godvrezende. En deze die zelf er uren daarbij komen heeft insgelijks de Heere beleden. Dat vul je leven. Elk kind van God geeft belijdenis. En dat is niet maar een geleerd lesje. Nee, dat is een levend getuigenis. En ze sprak van hem tot alle. Ze sprak uit de Heer Jezus, uit zijn bediening. En dat ging over de verlossing in Jeruzalem. Daar zou de Heere ook verheerlijkt worden. En dat moment is hier aangebroken, daar hebben we het over. De Heer Jezus heeft zich aan alles onderworpen. Ook wat hij zegt tot Johannes de Doper, laat nu af. Want het betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. Daarin is hij zaligmaker. Daarin is hij borg voor zijn kerk geworden. Ik heb de Heere gebeden of er nou eens bewogenheid mocht gevonden worden onder de hoorders. Bewogenheid, ben je niet bewogen met het koninkrijk Gods? Ben je niet bewogen met de afval der kerken? Ben je daar niet bewogen onder? Jeremia was er onder bewogen, onder die afval. Och dat mijn hoofd water waren en mijn ogen een springader van tranen om te bewenen de breuk van de dochter mijns volks. Maar dat was geen zieligheid, want hij zegt ook, toen hij vervuld was met de gramschap Gods, vanwege de afval der Joden, och, dat ik toch een wandelaar zou mogen zijn in de woestijn, afgezonderd van deze goddeloze hoop, van deze trouweloze hoop. Kijk, al die afgodendienaars, die kunnen wel zeggen, ja, de Heer Jezus heeft ook geweend over Jeruzalem. Ja, ik zeg, dat is maar de helft, wat je nou zegt. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt, die tot u gezonden zijn. Ik zeg, dat is niet zo'n positieve boodschap hoor. Dat tekent nou echt ook onze dagen. Dat is de kerk in onze dagen. En omdat dat in Schotland ook gebeurde, moesten ze in het veld preken, in holen en spelonken. Waarom gebeurt het nou niet meer? Omdat ze geen kinderen van God zijn. Dus dan word je ook niet vervolgd. Dan kan op het of naar de rechter rennen. Ze doen net of dat het christendom is. Nou mensen, dat is nou heidendom. Dat is nou heidendom. Nou, die Simeon die vraagt de fakkel, zegt Kolbrugge. Er was maar één Simeon te Jeruzalem. En hij leefde door woord en geest. Hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest. Dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heren zou zien. Heb je nou ook wel eens zo'n openbaring van de Heere gehad? Die in de tijd vervuld moet worden. Nou, tante Lene zegt, Gods volk is bang voor die belofte. Want die geschieden in de nood en die worden vervuld in de dood. Bang voor, tussen aanhalingstekens, want als dat in je hart gesproken wordt, ja, dan ligt tot verlichting der heidenen, ook tot verlichting van de uitverkorenen. Als de Heer met zijn licht gaat schijnen, als hij met zijn stem gaat spreken, want dan is het er, hij gebiedt en het staat er, maar uitgestelde hoop krenkt het hart. En als je daar geen kennis in hebt, dan weet je niet wat ik nou zeg. Maar bij Anna vind je de volharding net zoals bij Simeon, die was nacht en dag in de tempel en ze week niet uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. Nou, die tempel is er niet meer, dus dat kan niet meer. Maar je kan nog wel nacht en dag in gebed zijn. Dat kan nog wel. Op alle plaatsen zijn er heerschappij. Daar hoef je niet per se in die tempel te zijn. Dat kan ook in je huis. Dat kan ook op verborgen plaatsen. En dat kan ook, soms gaat het de hele dag door. Soms gaat het de hele nacht door. Ik weet niet of je weet wat ik zeg nou. Maar dat is de waarachtige waarheid. Als je nou weet dat we geen plaats hebben in deze gewesten, smeek je dan niet om de wederkomst van Christus? Of heb je er geen belang bij? Hè? Wil je nog zaken doen in deze wereld? Loopt het slecht met je af? Ja, een mens die moet bij zijn beroeping blijven, maar waar uw schat is, daar is je hart. Nou, dan kon je bij Simeon kon je dat wel aanwijzen waar zijn schat is. Nu laat gij, Heere, uw dienst gaan in vrede naar uw woord. Waar ging die naartoe? Naar hemelstempelzalen. Ja. En daar zou Christus met zijn hemelvaart, daar zou die hem ook weer zien. Weer zien. Ja. Naar zijn godheid heb Christus de hemel nooit verlaten, want God is overal. Dat moet je goed verstaan hoor. Toen die naar deze aarde werd gezonden, in zijn menselijke natuur in het vlees gekomen, uit de maagd Maria geboren. Maar zijn godheid heb hem niet verlaten, ook in het graf niet. Maar na zijn godheid heb je ook nooit de hemel verlaten. God is overal. God is de hemel. Want daar zal God zijn alles in en allen. De godheid kun je ook niet verdelen tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er is maar één God. Verdeeld in drie personen. Onderscheiden personen. En die hebben niet alleen alle drie de schepping bewerkt, maar ook de herschepping. Dus de woord en geest. Komt, laat ons mensen maken. Komt, laat ons mensen wederbaren. Daar is Christus het begin van. Ook van die herschepping Gods. Toen die alles het kind in de kribbe lag. Ja, daar moet je toch je zaligheid vinden. Bij dat kind in de kribbe. En het gaat van kribben naar kruis. Gods volk wordt door lijden geheiligd. En hij heeft de beker geledigd die hem was voorgesteld. Dat deed hem bloed zweten in Gethsemane, omdat hij met de zonde zijn volks werd geconfronteerd in zijn reine ziel. Hij had nog geen zonde gekend, nog gedaan. Als ik daar niet over bewogen ben, of nooit onder bewogen ben geweest, dan weet je niks van de zaligheid af. Dan weet je helemaal niks van al die onbewogen gezichten. Ja, dat gaat nou niet over die zichtbare tranen. Maar mag ik je vragen, heb je ook kennis aan die zielentranen? Die worden in Gods fles vergaat. Die worden in Gods fles vergaat. En dat geschiet altijd onder het kruis. We zullen er eens van zingen, gemeente. En wel van het laatste vers van de lofzang van Maria, de laatste twee versen. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld en hongerige monden. Hij zag geen rijken aan, maar heeft ze in hunne waan gansledig weggezonden. En het zevende vers, zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op naar het heil zijn knecht beschoren, gelijk hij ons ten troost en Abraham en zijn kroost. Maria was wel door de Heilige Geest onderwezen, anders had ze dit nooit uit kunnen spreken. Voor eeuwig had gezoren. 6 en 7 van de lofzang van Maria. Thank you. groeide op, want er staat, hij nam toe in wijsheid en in grootte en in de genade bij God en de mensen. En dan gaan ze jaarlijks naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren, naar de wet van Mozes. En dat heeft voor Maria ook wel een zwaard in de ziel geweest toen Christus haar zoon werd gekruisigd. Want toen zag ze het werkelijke, het geestelijke Pascha niet voor het eerst. Want ze heeft ervan gezongen, zoals wij er hebben van gezongen. Van dat paaslam, hoewel ze de volle betekenis niet wist en ook niet wist wat de Heer Jezus zeide. Toen ze hem vonden in Jeruzalem, wist hij niet dat ik moest zijn in de dingen mijn vaders. En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. Het waren kinderen Gods. Dus het kan zijn dat je nog bepaalde dingen niet verstaat, want er is een opwas in de kennis van Christus. En dat is een weg naar beneden, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Dat is een weg in de diepte. Een opwas in de kennis van Christus. En dan ga je hem kennen in zijn ambten, in zijn staten. Is een trappen van zijn vernedering en een trappen van zijn verhoging. De betekenis, de geestelijke betekenis daarvan, want je kan al die heilsfeiten wel opnoemen. Maar heb je het ook ondervonden? Is de Heer je daarin verschenen van verre tijden en van verre plaatsen? Heb hij getuigenis in je hart gelegd? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dan lig je daar als een goddeloze voor God. De Heer gaat daar steeds weer plaats voor maken. Maar als hij je eenmaal beschenen heeft, die zonne der gerechtigheid, dan zul je ook, ja, vroeger zeiden mensen, die en die hebben het lampje op hun rug. Ik zeg, ik geloof het niet. Nee, dat geloof ik niet. Dat is natuurlijk allemaal van die gezelschapstaal, van die lampje op je rug. Hè? Wel wedergeboren, maar Christus nog niet kennen, want hij zit op je rug. Nee, hij zit niet op je rug. Nee, nee. Hij wordt in je hart geopenbaard. Heb God het beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Dat is de wedergeboorte. Daar heeft Paulus het over de wedergeboorte. Daar begint met Christus. Want hij is het begin der schepping Gods en het begin der herschepping Gods. Je wordt door hem herschapen. Op zijn spreken geschiet het. De doden. Dan ben je dood in zonden en misdaden. En dan ben je erachter gekomen door de overtuigingen des geestes. Dat je dood bent in zonden en misdaden. Dat je een vijand voor God bent. En het zicht op de zaligheid, dat raak je helemaal kwijt. Je hebt vroeger wel eens een hoop gehad en een zicht. En de Heer slaat alles de bodem in. Want uit genade zijt gij zalig geworden en dat niet uit u. Het is Gods gave. En daarom konden Simeon en Anna, die leefden in het kader van de volharding der heiligen. Hoe hebben ze dat toch uit kunnen houden? Ja, nou, door de Heilige Geest. Als de Heer er maar in is, kun je overal waar je bent of waar je... Dan gaat het. Als de Heer erin is, dan kun je niet stoppen. Dan kun je niet tegenhouden. Dan kan heel de helle macht niet tegenhouden. En het kindje werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. En dan krijg je die reis weer naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren. En met de terugreis was hij er niet bij. Ze konden hem niet vinden. Ze dachten dat hij onder het gezelschap was van de bekenden en de magen en de bekenden, maar als ze hem niet vonden, keerden ze weten naar Jeruzalem om hem te zoeken. Het geschiedde na 3 dagen. Dus ze hebben 3 dagen en 3 nachten, nou, dat ligt ook een les in, om de Heer Jezus te zoeken terwijl hij er was. Maar ze wisten niet waar. Nou, dat is, als ik voorwaarts ga, zo zie ik hem niet. Als ik achterwaarts ga, zeg Job, zo vind ik hem niet. De Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Sion zegt dat, hoor. Sion zegt dat. En dan komt de Heer, zal ook een vrouw haar zuigeling vergeten. Dat zou nog kunnen, hoor. Dat zou nog kunnen. Want die worden nou ook bij hoop op de vondeling gelegd of bij de abortushuizen afgeleverd. Maar zo zal ik u niet vergeten. Nee, want ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Niet in 1, maar in 2. Niet uw naam, u. Ja, dat is voor mij wel zo'n wonder geworden, mensen. Nou, dan moet ik een stuk auto rijden, want dan kan ik gewoon het wonder niet op. Als dat in je leven plaatsvindt, ook bij de vernieuwing. Als de Heer weer je volledig voor zijn rekening neemt, als opnieuw. Als je daar maar gewoon, steek je het in je zak en dan kun je weer verder leven, dan is het niet van de Heer, hoor. Dan is het niet van de Heer. Nou, al die goedkope genade, die namaakzooi. Nee, nee. Als de Heer zijn naam gaat verheerlijken, als hij zichzelf wegschenkt als een dode zondaar, dan ben je ook als dood, hoor. Weer opnieuw als dood. Lees die psalm 88 maar dikwijls van die doodbrakende Heman. Nou, daar kun je ook mijn naam voor invullen. Maar die hebben de meeste godsontmoetingen, dat kun je wel vertellen. Ja, kind, waarom heb gij ons zo gedaan? Want ze werden verslagen. Dat is omdat zij zagen dat hij nog een kind was. Ja, maar dat kind had meer verstand als al die fariseeërs bij elkaar. Al die godgeleerden die daar om hem heen zaten. En alle die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. Want er staat en dat ze na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. Christus had de leiding, 12-jarige jongetje, had de leiding. Hij stelde ze voor de toetsstenen. Hij heeft ook gevraagd van, vertel eens hoe God in uw leven gekomen is. En ze konden er geen antwoord op geven, want het waren allemaal wel leraars die in de boeken stonden. Zo stonden ze genoteerd, maar ze wisten niks te vertellen. En daarom, ze ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. Ja, dat was de koning der koningen, de heren der heren. Een hogere macht als de godheid is er niet. En dat is ook wel een bewijs dat zijn godheid hem ondersteunde. Ook in het lijden heeft zijn godheid hem ondersteund. Daarom moest hij ook waarachtig God en waarachtig mens zijn. Om voor de zonde te betalen, voor de zonde zijn volks, om de Vader te bevredigen. Om de Vader te verzoenen. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En zij hem ziende werden verslagen. Zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom heb gij ons zo gedaan? Waarom heb gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst. Kun je het begrijpen? Kun je het begrijpen? Ik kan dat zo begrijpen. Hebben u met angst gezocht. En toen moesten ze nog leren. In de wereld zou je verdrukking hebben. Verdrukking betekent de grond al angst. En dat is geen wettische angst. Nou. Maria had haar leven in hem. En daarom staat er, ga ik voorwaarts, zo zie ik hem niet. Ga ik achterwaarts, zo vind ik hem niet. Met angst, want Christus weg is alles weg. Je moet dat maar niet zo oppervlakkig lezen wat er hier staat. Maar hij moest zijn moeder toch weer rechtzetten, corrigeren. Hij zeide tot hem, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist u niet, moeder, waarvoor de Vader mij gezonden? Waarom ik uit uw buik ben voortgekomen door de Heilige Geest verwekt? Wist gij niet dat ik moest zijn? Ben je het nu alweer vergeten in de dingen mijns vaders? En ze verstonden het niet. Nee, ze verstonden het niet. Maria heeft ervan gezongen door de Heilige Geest. En een paar weken later, ja, was ze weer de onkunde, mevrouw de onkunde. Nou, daar heb je Gods volk. Agur zegt, mensenverstand heb ik niet. Dat was Salomo hoor, die dat zegt. Ja, en de wetenschap der heiligen heb ik niet gekend. Nou, hier heb je Maria en Jozef. Nou, wat hun toen overkwam, ze hoorden dat wel, dat hij die leraars Israëls allemaal de wacht bij God vandaan aanzei. Daar heb de Heer Jezus echt niet zo oppervlakkig overheen gegaan. Hoor. Nee, nee. Hij stelde hen zodanige vragen dat hun mond gesloten werd. Ja. En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. Hadden ze toen het geloof niet? Jawel, jawel. Want ook voor Jozef en Maria gold het. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Uw vader, namelijk Jozef, dat was niet zijn echte vader, maar wel naar de natuur. Want hij had een hemelse vader, daar wijst hij op. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van Jozef? Nee, in de dingen van mijn hemelse vader. Daar was die door God gezonden, toegezonden, om de willen des vaders te doen. Om de wet te vervullen, om zijn rechten te verhogen en te verdedigen. Met zijn eigen bloed hoor, met zijn eigen bloed. En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. Nou, toen ging er al een zwaard door de ziel. Dat kun je wel geloven, hè? En ook een zwaard zal door uw ziel gaan. Dat is bittere smarten, voornamelijk over het lijden en sterven van deze uw zoon. Maar ook in deze beproeving, want ze zegt dat zelf. Uw vader en ik hebben u met angst gezocht, want we kunnen u niet missen. Nee, daar heb ik nou. Jozef en Maria, rechtvaardig en godvrezend. wijkende van het kwaad, net zoals Zacharias en Elisabeth. Maar hun leven was Christus. Als je dat hier niet inleest, ze begrepen natuurlijk en ze verstonden natuurlijk lang niet alles. Maar er is niet één kind van God op de wereld die behoort tot de strijdende kerk die alles verstaat. We moeten er altijd nog aan beginnen, aan het begin beginnen. Hier was hij hun begin weer. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth. En hij was hun onderdanig, namelijk gelijk kinderen hun ouders verschuldigd zijn te gehoorzamen. Zegt Paulus ook, kinderen, zijt uw ouders onderdanig in de Here. Hier staat naar de wet. Nee, in de Here. Ja, dat is na de wet, dat is overeenkomstig de wet. Maar daar is de wet niet het voorwerp van. Als Christus je voorwerp is, dan ben je ook je ouders onderdanig in de Here door het geloof. En Maria, denk er maar niet om dat ze dat vergeten is wat er hier gebeurde. Nee, ze bewaarde al deze dingen in haar hart. Al de woorden die hij ook tot haar gesproken heeft, dat heb ze nagedacht, dat is een veel te goedkoop woord, dat heb ze herkoud. Dat heb ze later wel verstaan. Ze heeft het ook absoluut wel verstaan, ja. Want Maria, die was al gezet in die wijsheid Gods, welke Christus was. Van hem verwachtte ze ook echt alles, ja. Maar ze hadden ook wel gedacht dat hij in de banen zal lopen zoals iedereen dat liep. Nee, hij liep in de banen des vaders, om het zomaar eens te zeggen. Ja, en dat konden ze nou, ja, verstand. Daar heb je het weer, slap geval. Dan moesten ze nog ingeoefend worden. Waartoe hij gekomen was, want dat Christus haar zaligmaker was, die ze in der eeuwigheid niet kon missen. Daarom staat er dat angst, hè. In de wereld zulke verdrukkingen hebben ze hetzelfde woord. Hetzelfde woord. En daar heeft de Heer ze natuurlijk wel in onderwezen, zoals hij al zijn kinderen daarin heeft onderwezen, zijn discipelen. En dat heeft Maria, de moeder des Heeren, allemaal lijfelijk meegemaakt. Al dat leven van die discipelen, dat hebben ze allemaal gadegeslagen. Want zij was het ook, Jozef was toen al gestorven, maar zij was het ook die aan het kruis stond toen de Heer tot Johannes zeide, zie uw moeder. En tot haar, zie uw zoon. En van die dag af was Maria de moeder des Heeren bij Johannes in huis. Aan het kruis heb Christus nog de ware broederliefde verheerlijkt. Ja, zo kan ik het ook zeggen. Want broeder of zuster, dat maakt niet uit. Nee. Om mekaars lasten te dragen. En om die gemeenschap met Christus te oefenen, ook toen die in het graf lag, want na zijn godheid is die nog gestorven. Daar wordt de gemeenschap geoefend met God in en door Christus. En toen hij uit het graf is opgestaan, zoals Simeon dat heeft uitgesproken, hij zal ook een opstanding zijn voor velen in Israël, niet weinigen, maar er staat niet alle. Er staat niet alle, hoor. Ook met de bekering der Joden, niet hoofd voor hoofd, hart voor hart. Dat is allemaal inlichtkunde van biblicistische soort. Dat staat nergens in Gods woord. Geheel Israël zalig worden, dat is het geestelijke Israël. Jood en heiden, al ga je dat scheiden, dan ben je een afgodendienaar. Want tot Abraham werd gezegd, in u, in uw zaad, zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden, zowel Jood als heiden. De uitverkoren Joden, de uitverkoren heidenen, er worden niet andere mensen zalig dan die. Daar heeft Christus zijn bloed voor gestort. En Jezus nam toe in wijsheid, want hij wordt ons geschonken als wijsheid bij God. Gerechtigheid, heiligmaking. Wil je nog een andere slagregel? Nee. Zonder de heiligmaking van Christus zal niemand de Heere zien. Amen. Heere, o, dat evangelie der zaligheid. De Heere Christus, toen die daar al lag in de kribbe. Daar lag de zaligmaker. Daar konden we alles van verwachten. Ons ganse bestaan, onze eeuwige bestemming lag in die kribbe. Daar worden dode honden en grote beesten, die voelen zich wel thuis en veilig bij de kribbe in Bethlehem. Ook onder het kruis. Want daar hing dezelfde zaligmaker die ooit in die kribbe had gelegen. Van kribbe naar kruis, van Gabbata naar Golgotha. om uw volk thuis te brengen, want ik ga heen tot de Vader en ik ga u plaats bereiden. O, die plaatsbekleding van Christus. Hij heeft het gedaan met zijn verwerving, om die ook als middel van toepassing te leggen in het hart der uitverkoren Joden en der uitverkoren heidenen. En zo zal geheel Israël zalig worden. Eén kerk, één God en Vader van onze Heer Jezus Christus, één hoofd der kerk. O, dat we hem mochten eren, dienen en prijzen om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen, het eren zij God. En dat doen we zonder orgelbegeleiding staande. Het eren zij God, zoals de engelen dat hebben gezongen.
Eere zij God, eere zij God, in den hoge, in den hoge, in den
met biddende harten de zegende zere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.